Welkom weer. Pleintje Praat, aflevering nummer 11. Heel elftal bij elkaar gespeeld in afleveringen. We zitten vandaag 19 dagen voor start van het WK in Qatar. En we zitten in een midweekse speelronde. Het is vandaag woensdag als we dit opnemen. Dag na Rangers Ajax. Dag na een aantal andere mooie wedstrijden. Dag voordat PSV de laatste Europa League wedstrijd gaat spelen. Voor de topper van zondag. Van Ajax, PSV. En we zitten ook één dag voordat jij naar Barcelona komt. Jij komt mij mooi voor een paar dagen opzoeken. En gaan we komende zaterdag naar FC Barcelona in het Camp Nou. Mooie dingen in het vooruitzicht. En ook natuurlijk met de komende weken richting het WK. En nou ja, vandaag gaan we eventjes de speelronde van gisteren even nabespreken. Met natuurlijk Rangers Ajax. Jij was er niet. Jij was niet in Glasgow. Een aantal vrienden van ons wel. Qua away day was het natuurlijk genieten op social media en op Twitter wat je langs zag komen. Was in één grote stoet alle Ajax-zieden richting het stadion. En ja, kijk, als je dat zag, ik was ook eventjes vandaag de Pak Schaal podcast aan het luisteren. En dan hoorde je Arco vertellen over is het aankomen in Edinburgh en daar gewoon de kroegen in duiken. En dan de dag na richting Glasgow. Ja, het is wel. Natuurlijk voor elke voetballiefhebber en de liefhebber van donkere, vochtige pubs lijkt het me een geweldige away day. Dus dat was wel heel vet om te horen. Hoe heb jij er naar gekeken, Mark, vanuit Nederland?
Ja, precies. Ik zag ook inderdaad al die beelden van Glasgow voornamelijk. En het viel wel op dat ze heel erg vriendelijk behandeld werden eigenlijk, de Ajax-ieders. Dus we kregen volgens mij alle ruimte voor hun corteo. Heb ik ook ooit eerder meegemaakt in Valencia. En daar was het ook allemaal wel heel goed geregeld. Ze echt inderdaad met de stoet richting het stadion. Nou ja, het is natuurlijk heel vet in een andere stad. Dus normaal doe je dat in Amsterdam natuurlijk, maar nu in een andere stad. En ook wat ik
Ja.
zag met muzikanten die Ajax-nummers aan het spelen waren. Dat uitvak, dus je zag geen netten, lekker in de hoek, eerste ring. En ja, ik had het
Ja,
niet
vaak
anders
bij Engels
verwacht.
of niet bij Britse stadion, ja.
En ik zag al aan alles met die corteo en met dat gezang van tevoren. Ik dacht, daar wordt zo meteen ook echt vuurwerk. Dat kan niet anders. Er worden mooie pyro's afgestoken. En ja,
Letterlijk, ja.
die sfeer was top. En ik denk dat daar
Schoot,
zeker een pluim aan het uitvak gegeven mag worden. Dat ze gisteren eigenlijk de hele dag, de hele avond de baas waren in Ibrox. Dus dat heb ik allemaal gezien. En ik heb inderdaad ook wel wat vrienden. Ja, die ook daar waren. Dus ja, het zag er allemaal top uit. Een lekkere away day. En
Gisteren
dat
ook contrast
mooi
met
vergeleken met
Napels.
Napoli. Ja.
Ja, want daar waren
Ja.
natuurlijk een aantal andere verhalen met heel vijandige gastjes op scootertjes, mensen neergestoken, in elkaar geslagen, dat soort zaken. Dus dat was een stuk minder grimmig en inderdaad heel vriendschappelijk. Nou, toen begon de wedstrijd, stond natuurlijk weinig meer op het spel. Want de Ajax die moest met meer dan 4 doelpuntenverschil verliezen. En anders zouden ze niet doorgaan naar de Europa League. Nou, daar was eigenlijk vanaf minuut 1 geen sprake van. Kwam natuurlijk best wel snel voorsprong. Berghuis. Dus dat was eigenlijk waarvan je dacht, oké, dit kan een mooie avond worden. En in mijn ogen een goede wedstrijd. Lang dat Ajax gewoon de baas was en domineerde. Wat soms ook wat saai werd het, moet ik zeggen.
Ja,
Maar
dat ook wel.
het was wel een wedstrijd waarin Ajax wel domineerde. En dat was natuurlijk goed om te zien in de Europa League. Nou, ik denk dat Schreuder daarna ook al zei van dit is ook wel waar we horen. Napoli en Liverpool waren gewoon een stuk beter dit jaar. En nou ja, Ajax was een stuk beter dan Rangers. Dus ik denk dat dat wel
Ja.
een redelijk duidende conclusie was. Dingen die opvielen was natuurlijk dat Wijndal speelde. Brobbey speelde niet, waardoor Kudus terug in de spits kwam. Brobbey had wat last ergens van. En daarna speelde Klaassen niet en was Taylor weer terug in de wedstrijd. Van die drie, als je die drie mensen kijkt, viel je dan meest op?
Ja, Wijndal natuurlijk in de eerste helft die speelde. Ja, hij was ik vond hem heel energiek. Echt wel dynamisch op die linkerkant. En ik vond dat ook wel fijn om te zien, zeg maar. Je hebt natuurlijk bij Blind dat
Ja.
niet echt gezien met die snelheid. Dat hij er overheen kan komen. En echt, hij start echt, zeg maar, op eigen helft. Maar hij maakt echt goede sprints tot aan de achterlijn van Rangers aan toe. En daar vielen we ook
Ja.
uiteindelijk betrokken bij twee goals. Dus ja, Ik vond hem heel goed samenspel met de andere op de linkerkant. Dus met Taylor en met Taric. Werd veel gewisseld. Er werd bij VI Pro ook al de dynamische driehoek genoemd. En dat zag je ook echt goed terug, vond ik, in de eerste helft. Dus heel vaak stond Wijndal echt het hoogst van die drie. Of juist aan de binnenkant. En Taylor zakte heel vaak uit. Een beetje die rol die Gravenberg voorgaande jaren had. En ik vond dat wel mooi om te zien. En ik moet ook zeggen dat Kudus mij ook wel heel erg opviel. Niet zozeer echt als spits. Want ik vond hem wel heel veel terugzakken. Ik weet niet of jij dat ook, jij dat ook vond.
Ja, hij zakte wel veel terug. Waardoor ik vond soms ook Telen daar een beetje in dezelfde ruimte hem kwam te voetballen. Voor de rest viel hij natuurlijk wel op met en een doelpunt. En een assist. Die assist die ik heel goed vond. Die op Berghuis. En daarnaast ook met een afgekeurde goal die heel... heel goed afmaakte, waar hij echt met een teen buiten spel stond. Viel wel op. Hij was echt als voor zijn nummer 9, maar je ziet dat hij is wel echt erg aan de bal, wat je zag. En hij is als spits heeft hij toch wel gewoon echt goede cijfers, ondanks dat hij veel weg uit de spits. Dus dat doet me ook wel op. Nou, wat je zegt daarnaast, Wijndal. Ja, Wijndal heeft gewoon die kwaliteit dat hij heel goed is in die overlap. En dat was hij natuurlijk bij AZ ook altijd wel. Bij AZ werd er vanuit jeugd ook heel veel getraind, teruggetrokken voorzetten. Iets wat Arne Slot ook veel doet. En dat heeft hij gewoon heel erg. Dus hij is gewoon heel erg dat als hij er overheen klapt, hè, wat hij in het verleden met veel buitenspelers daar echt die connectie mee had. Ja, dat viel nu eigenlijk ook wel heel erg op met Tadis. Tadis die soms dan binnenkwam. Tadis die soms naar buiten kwam. En Wijndal wat meer naar het midden. Dus ja, Wijndal viel echt heel positief op. Waardoor hij ook bij twee van de drie goals, dus in de eerste helft, betrokken was. Dus dat was wel heel positief. Nou, het was jammer natuurlijk dat hij net voor rust eruit ging met een blessure. Ik zag hem lopen. Nou, je weet, ik heb zelf mijn enkel gebroken een tijd geleden. En het zag eruit alsof hij er niet eens op kon staan. En ik dacht echt, hoe erg zal dit wel niet zijn? Maar daarna dat interview wat jij ook naar mij stuurde, waarin hij wel positief was. Het was in ieder geval dezelfde enkel als dat hij... afgelopen 6 weken eruit was geweest. Of ja, niet afgelopen, maar begin van het seizoen 6 weken. Dus dat was wel jammer. Ik had hem graag in de tweede helft nog gezien. Alleen toen kwam de volgende verrassing. Want toen kwam Rens spelen als linksback. Want Blind was gepasseerd omdat hij rust kreeg. Ja, die speelde ook heel goed op de linkerkant. Wat vond jij daarvan?
Ja, gewoon wat je zegt. Ik vond hem echt heel goed. We hebben het wel vaker zien doen natuurlijk. Op links, hij is heel erg tweebenig. Dat weten de meesten weten dat wel. Hij heeft ook wel wat snelheid. En hij is ook wel echt goed in die laatste fase, zeg maar, van het veld. En dat liet hij nu ook zien, vond ik. En gewoon een hele goede invalbeurt. Volgens mij heeft daar ook wel een streepje voor ten opzichte van Sanchez bij Schreuder. Dus ik denk dat hij hem ook minuten wilde geven om uiteindelijk zondag te spelen tegen PSV. En ik denk dat uiteindelijk wel Blind weer terugkomt. Het was ook voor het eerst sinds 200 dagen dat Blind niet in de basis stond. Hè? Dat is ook wel bizar.
Zo, ja. Ja, dat lijkt natuurlijk wel altijd een vaste basisklant. Maar het is niet wel goed dat spelers er iets wat eerder uitgaan vaker. En Blind ook een keer niet start. Dus ik vond het wel fris. Bessie speelde natuurlijk een hele goede pot tegen een oud team. Zeker. Dus dat viel ook op. Ja, dus dat was wel goed om te zien. Dat waren eigenlijk de dingen die voor mij vooral echt opvielen. Tadi stond veel aan de linkerkant, Bergwijn op rechts. Nou, de tweede helft kwam Bergwijn weer op links te spelen. Dat is eigenlijk iets wat telkens de afgelopen weken gebeurt. Het blijft wel, hè, wat wij vaker zeggen, Mark, is dat Tadic nog slechter op rechts is dan Bergwijn, waardoor Bergwijn daar speelt. Maar Bergwijn, veel aan de rechterkant, ja, de angel lijkt er wel een beetje uit. Het is zoveel minder gevaarlijk dan als je op links speelt. En als je in de tweede helft Conceição inziet vallen en ook ziet scoren en die diepgang daar heeft, dan kan je wel echt afvragen, met die drie buitenspelers, welke twee moet starten?
Ja, klopt. Ja, het is inderdaad wel. Ik vroeg me ook wel af. Ik hoorde dat vandaag ook in een andere podcast. Zou het idee zijn geweest van Overmars en Ten Hag toen ze in de winter Bergwijn wilden halen? Want toen had je Anthony ook nog, hè? En Tadić en Haller en Brobbey. Dan uiteindelijk. Je ziet toch dat Bergwijn en Tadić het liefst vanaf links komen. En dat denk ik dat dat uiteindelijk ook moet worden. En Bergwijn was aan het begin van het seizoen heel gevaarlijk. Met Brobbey als spits, Bergwijn vanaf links. Dus ergens denk ik dat dat uiteindelijk wel zijn plek gaat worden. Maar ja, wat ga je dan met Tadić doen? En wie komt er op rechts? Dus daarin was ik ook wel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. En Ocampos, die speelt natuurlijk echt niks. Wordt niet eens ingebracht. Daar weten we niet veel van. Behalve van zijn tijd van Sevilla en een paar korte invalbeurten bij Ajax. Maar het lijkt wel heel erg dat hij weggaat en dat hij terug naar Sampaoli gaat bij Sevilla, die daar nu ook zit, zijn oude coach. Ook een Argentijn. Ja, dus die zal in de winter
coach,
gewoon
die weer de nieuwe coach is.
Ja, precies. Die zal in de winter denk ik teruggestuurd worden. Maar dan zou ik eigenlijk wel, ben ik wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Zou Ajax bijvoorbeeld Ziyech moeten halen dan in de winter op rechts? Of hoe zie jij dat?
Ja, was natuurlijk sowieso sprake van een zomer. Nou, toen wilde Ajax hem alleen huren. En ik denk sowieso dat hij Ocampos inderdaad weg moet gaan. Toen hij gehad werd, was het al bijzonder dat het een type speler is wat niet echt bij Ajax past. Dat is natuurlijk een speler die goed is in de grote ruimtes. Waarbij Sevilla veel speelde. Nou, dat speel je bij Ajax precies 2 wedstrijden in een jaar. Ja, dan moet hij in één keer moet hij in de 4-vierkante meter moet hij spelen langs in Waalwijk ergens op kunstgras. En dat is natuurlijk niet hetgene waar die voor gehaald lijkt te zijn. Dus een raar vreemde aankoop. Nou, die, wat je zegt, zou dan even teruggaan naar Sevilla. Zie ik, ja. Je moet ook gaan kijken van we gaan de komende jaren de grote spelers worden binnen de selectie. En dat zijn natuurlijk Blind en Tadić de afgelopen jaren geweest, onder andere. Dat waren spelers die terugkwamen, en ook met in de groep een Davy Klaas. Dat waren spelers die terugkwamen, van je wist, die zullen niet zomaar meer weggaan, meer een stap gaan maken. En zo'n spelers moet je ook gaan halen met het zicht op een Tadić wat ten einde gaat en een Blind wat ten einde gaat qua basisspelen. Dus je moet wel weer grote spelers terughalen in de selectie die gewoon daarin het voortouw gaan nemen. Ja, daarin zie ik wel echt als... als absolute aanwinst. En ik denk dat hij heel goed zou passen in dit Ajax. Ik denk alleen wel dat het wel een beetje een type Berghuis is. Plus is ook wel Conceição wel in de weg staan als je kijkt. Die is ook natuurlijk niet voor niets gehaald. Dus ik weet het niet. Ik denk dat hij op 2 posities kan. Ik denk dat hij op het middenveld kan. En ik denk dat hij rechtsbuiten kan. En daar heeft Ajax absoluut nog wel een topper nodig. Want je merkt dat een Bergwijn op rechts gewoon niet helemaal is. Maar dan moet je het wel echt doen met ook het zicht op, er gaan bepaalde spelers aan de komende jaren weg of minder ingepast worden. En dan zou ik hem absoluut wel halen, ja. Maar ja, kijk, in de zomer wilde Chelsea er 35 voor. Ja, hij heeft sinds dat ook Tuchel ontslagen is en dat de nieuwe coach daar zit, heeft hij amper minuten gemaakt. En dat valt hij soms in de 84ste minuut. Maar daar is het als bewaarde ook niet van omhoog gegaan. Nou, hij is volgens mij ook tijden bezig geweest met een Milaan, wat ook wilde huren. Dus ik weet het niet. Ik denk dat het een absolute aanwinst zou zijn. Maar ik denk dat je dan ook wel echt moet kijken met in plaats van andere spelers. En jij?
Ja, ik twijfel er eigenlijk wel heel erg over. Je zou het kunnen doen als korte termijn. Dus echt bijvoorbeeld huren voor een half jaar. Ja, ik ben niet heel erg fan van, maar je weet wel wat je aan hem hebt. En dus voor beide partijen zou dat in principe goed zijn. En dan kan volgend jaar bijvoorbeeld Conceição op die plek komen. Maar ook omdat ik vind, je hebt dan te veel spelers van hetzelfde. Tadić is natuurlijk ook een beetje een creatieve linkspoot. Berghuis, Kudus en Ziyech. Ik zie dat niet helemaal samen gaan, zeg maar. Ja, Taylor.
Ja, en je merkt ook wel dat Ajax ook wel diepgang nodig heeft.
Ja, dat precies.
Ja, je hebt ook wel... Dus je merkt ook wel met een Bergwijn. Kijk, Bergwijn heeft echt wel de snelheid. En hij heeft soms ook echt wel diepgang, alleen niet vaak genoeg. En ook op zo'n rechterzijde, dan zou je toch denken van... ze gaan gewoon 20 keer diep zonder bal ook, weet je wel. En je ziet dan toch als zo'n Conceição erin komt... Dat, en natuurlijk is het anders, hè, want hij valt in een minuut en zijn spelers van Rangers aan moe. Dus dat is altijd een beetje opportunistisch gelul. Maar ik denk wel dat je gewoon spelers nodig hebt die niet telkens in de bal komt, maar ook gewoon die diepte in gaat. Dus het is misschien niet helemaal het type wat we nodig hebben, maar het is wel de kwaliteitimpuls die we nodig hebben. Plus is het natuurlijk heel goed met Schreuder. Hij vindt Schreuder de fijnste coach waar hij ooit onder gewerkt heeft. Dus daar zit natuurlijk altijd wel... En ja, je hebt wel voor de komende jaren, als hij zou blijven, heb je ook gewoon een absolute leider in je team. Dus dat is denk ik ons ander beeld over Ziyech. Hey, er waren ook andere wedstrijden, leuke wedstrijden. Er gebeurde heel veel op de andere velden. Als je geen Ajax-supporter bent, had je perfect eens een schakelprogramma kunnen kijken gisteren. Een wedstrijd waar jij mij nog over WhatsAppte, maar Spurs.
Ja, Ajax was klaar en ik zat er natuurlijk al een beetje live score heel de tijd in de gaten te houden van wat gebeurt op de andere velden, omdat het ook wel wat saai aan het worden was bij Ajax. En nou ja, Spurs die stonden natuurlijk in de eerste helft achter tegen Marseille. Dat was echt een wedstrijd, de winnaar zou doorgaan, zeg maar. Dat was
Ja, alle
wel,
vier komen nog door.
ja, inderdaad, in die hele pool konden alle vier teams konden nog plaatsing voor de knock-out fase, Europa League en ook vierde worden. Dus kon gewoon
Oh
van alles.
man, dat is zo spannend voor die fans, hè?
Dat gebeurde dus ook tijdens de hele wedstrijd. Ze hebben ze allemaal, alle vier hebben ze een keer aan kop gestaan of bij de knock-out plekken gestaan. En nou ja, wat eigenlijk het bizarre was, dat Marseille schijnbaar heel goed was in de eerste helft. Echt, die hadden Spurs helemaal onder de knie. En ook, ja, Spurs was dus daardoor ook niet goed. Er werd wel veel gezegd. En in de tweede helft kwamen die met een hele andere instelling het veld op Spurs. En die scoorden. Nou ja, 1-1. Dan denk je, oké, dat kan nog voor Marseille nog steeds Europees voetbal. En in één keer gingen ze de laatste 10 minuten alles op alles zetten om nog een goal te maken. Want die kans lag er ook wel. Dat moet ik wel zeggen. Het was elke keer kleine kansjes, voorzetten. En op een gegeven moment zie je het natuurlijk aankomen. Maar in de 95e minuut gaan ze nog een keer proberen naar voren. Ze verspelen de bal. En met één paas zet Harry Kane, zet Højbjerg vrij voor de keeper, zeg maar, vanaf de middenlijn. En die scoort dan met een beetje afstandsschot nog wel binnenkant paal in de 95e minuut de 1-2 binnen. Maar het gekke aan dit verhaal is dat Marseille gewoon met een gelijkspel Europa League had gehad. Daar verdien je gewoon 8 miljoen
Gisteren
mee.
waren ze
Het is
Champions
gewoon een
League.
leuke wedstrijd. Je gaat nog een knock-out fase doen. En nu heb je niks.
Ja.
Nu waren ze de vierde. Je hebt het gewoon in handen. Ze hadden gewoon een wedstrijd uit kunnen spelen. Dat was echt bizar. Het leek wel of ze dat zelf niet helemaal wisten wat de stand was bij de andere wedstrijden. Doordat ze zo aanvallend op die Champions League gingen spelen. Maar ja, dat was
Ja.
wel, vond ik wel een opvallend. Ja, opvallende wedstrijd en opvallende wendingen daar.
Ja,
Maar
Spurs die in de 94e minuut scoort, dat is dramatisch natuurlijk, maar
ja, laten
wel
we het maar
mooi
niet
inderdaad,
over hebben,
zes toch?
inderdaad.
Nee,
Nee,
precies.
ja, en verder natuurlijk niet heel veel. Verder vond ik het wel meevallen qua spanning hoor. Vandaag zijn er nog wel wat leuke wedstrijden, dus daar zijn we wel benieuwd
Ja.
naar. Maar eigenlijk willen we onze focus op meer gaan leggen op voorbereiding voor zondag voor de topper in de Eredivisie. Ajax PSV, en dan willen we dus PSV even gaan uitlichten. Dus laten we dat gaan doen.
Van komende zondag natuurlijk de absolute topper in de Eredivisie. Nummer 1 tegen nummer 2. Ajax met 4 verliespunten minder dan PSV. Wel een wedstrijd in te halen tegen Vitesse. Maar PSV dat vorige week natuurlijk heeft gewonnen van Arsenal. Het heel knappe overwinning. En dit weekend best wel makkelijk van jouw SC heeft gewonnen. Nou, zij spelen natuurlijk morgen. We zijn nog de laatste wedstrijd in volgens mij Denemarken. En dan zullen ze dus zich opmaken voor Ajax uit in de arena. En nou ja, wat eigenlijk opvalt is dat bij PSV, zowel bij PSV als bij Ajax, zijn er best wel veel defensieve problemen. Of in ieder geval de achterhoede is het meest kwetsbaar. Maar wat ook opvalt is dat bij PSV een aantal spelers terug zijn. Nou ja, bijvoorbeeld een El Ghazi die weer begint te spelen nadat hij eigenlijk een jaar heel weinig heeft gespeeld in Engeland. Nweke, die na 2,5 maand weer terug is van een blessure. En Luc de Jong, die weer terug is van een blessure. De angst van Amsterdam, om het zo maar even te zeggen. Dus
Ja.
dat zijn eigenlijk wel de dingen die opvallen. En daarnaast natuurlijk een Xavi Simons, die in bloedvorm is. Die al het lof kreeg na Arsenal thuis. Dat zijn de dingen hoe het er nu een beetje op staat. Nou, ja, PSV natuurlijk van trainer gewisseld, aantal spelers gewisseld. En ze spelen eigenlijk, spelen ze anders dan vorig onder Schmid, Mark, denk jij? Of?
Ik denk het wel. Schmid heeft natuurlijk vaak geprobeerd in zijn 4-2-2-2 opstelling. Ja, precies. Ja, daar is hij op een gegeven moment wel van afgestapt. Dan werd het ook gewoon 4-2-3-1, mm-hmm. geloof ik. Ja. En Schmid iets meer druk wilde zetten met zijn team. Dat hij dat mm-hmm. Wel echt probeerde. Daarnaast heeft hij natuurlijk heel veel gerouleerd. Daar stond hij wel een beetje onbekend. Hij was heel erg van het fysieke doseren. Dus heel vaak na 60 minuten Gakpo zijn beste speler eraf halen. Werd hem niet echt in dank afgenomen. En ik denk dat het verschil met Van Nistelrooy is... Van Nistelrooy wil veel meer van achteruit opbouwen. En pas wanneer het niet kan, dan gaan ze Luc de Jong gebruiken als spits. Dan zie je natuurlijk dat ze dat echt doen. Daarnaast hebben ze ook wel weer een brede selectie, dat vind ik wel. Dus dat leren zit er nog steeds wel in, maar het is er iets minder opvallend, denk ik. Ik denk dat hij dat ook wel heeft aangepakt. En hij is ook wat meer van het... hij doet ook wel redelijk wat counteren. Dus ze doen en van achteruit opbouwen, maar wanneer dat niet kan, zijn ze er ook niet bang om gewoon lekker op de counter te spelen. Dus ze hebben best wel twee smaakjes in het elftal. En wat ik net al zei, wat ik eigenlijk wel echt opvallend vind, is dat die brede selectie. En jij noemde net al een paar namen. Natuurlijk, Luc de Jong is teruggekomen, hebben ze deze zomer gehaald. Gakpo gebleven is natuurlijk een van de belangrijkste spelers. Madueke weer terug. Ja, El Ghazi extra smaakje en Simons. En dan op het middenveld hebben ze toch ook wel eigenlijk wel drie hele goede middenvelders die kunnen spelen met Garay en Gutierrez.
Ja, ze spelen inderdaad, wat jij eigenlijk zegt, in middenvelders bedoel je de centrale middenvelders, dus de 10 weggelaten.
Ja, dus
ze
spelen 4-2-3-1. Heel erg Simons inderdaad, nee.
Ja, want ook daar hebben ze twee verschillende smaakjes. Kijk, Simons is meer een dynamische, of ja, gewoon echt een speler die aan de bal goed is, heel, heel fel daarin heeft. Kijk, en een Til is een loper die heel goed is om de ruimtes in te duiken. Goed is met zijn hoofd. Eigenlijk een bal wat waren de statistieken toen in de Rio Ruivereen had hij 9 keer een bal geraakt en 2 punten gemaakt, volgens mij. Ja, dat zijn beetje van die Klaas. Volgens mij. Dat zijn van die Klaas-achtige statistieken. Dus daarin kan je ook weer verschillende mensen op 10. En wat jij zegt, die Gutierrez, Sangaré en Veerman. Nou ja, ik denk dat Sangaré en Veerman zullen spelen. Veerman natuurlijk wat meer de voetballer, paser, die een bal achter de verdediging kan leggen. Kan zelf scoren, heeft een goed allesschot. En Sangaré is wel een van de beste spelers van de Eredivisie op dit moment. Ik denk dat eigenlijk daarin, wat we zeggen, hè, die twee, waar dus drie spelers voor zijn, die twee nummer tiens en eigenlijk die veel voorgoede spelers, dat daar eigenlijk wel echt de kracht van PSV ligt.
Ja.
En ik denk, wat ik zei, dat achterin is het minder, daar wordt ook veel gerouleerd. Daar hebben ze ook breedte, maar dan is breedte ook meer uit middelmatigheid. Rechtsachter waar een Mouéné veel speelt en Theze ook regelmatig speelt. En achterin is het Ramalho die wel redelijk basis staat. En dan of Theze of die Brandt, die nieuwe. En eigenlijk alleen Max, de linksback, is redelijk onomstreden bij PSV.
Ja, ik moet echt zeggen, als ik naar die selectie kijk en de verdediging erbij pak, dan ben ik echt totaal niet onder de indruk. Dat is echt... Ja, dat is echt inderdaad gewoon middelmaat voor Nederland, vind ik wel zelfs. Het zijn niet spelers die nog de top gaan bereiken. En voor Ajax heeft daar natuurlijk wel, ik zie Bessie en Timber hebben toch wel iets meer die potentie om ook echt in de top te komen. Maar dit zijn best wel degelijke spelers die ze daar hebben. Dus daar missen ze denk ik wel wat. En daar ligt ook zeker de zwakte voor zondag. Voor waar Ajax kan van profiteren.
Wat vind je een beste centrale verdedigers?
Ja, ik zit te denken. Obispo wordt natuurlijk vaak is door Atemos vaak gehyped. Alleen die heeft dit seizoen best wel wat fouten gemaakt.
Ik vind die Bradway nog wel wat beter. En zo'n linkspoot achterin. Ik vind hem nog wel iets degelijk. Ook best wel kopsterk. Ik denk dat hij en Ramaljo zijn in mijn ogen wel de beste centrale verdedigers. En dan deze als rechtsback. Deze ik wel echt een stuk meer verdedigend dan dat hij aanvallend goed is. Maar ik vind die Imuene vind ik echt, die vind ik echt totaal niet goed. Dus dat zou in mijn achterhoede zijn. En daar kan Ajax ze denk ik wel echt lastig tegen hebben.
Je hebt natuurlijk ook nog die Mauro Junior komt uiteindelijk weer terug. Die zal denk ik
Ja,
nog niet
ja.
spelen. En Boskagli, normaal gesproken. Maar ja, gelukkig dat die er dan nog niet bij zijn. Dus het zal inderdaad
Ja.
dan Brandweet met Ramaljo worden in het centrum.
Ja.
En die jij net noemde,
Jospo lijkt geblesseerd na een
deze
paar
en Max.
blunders, ja.
Ik vind Max verdedigen niet zo heel goed. Dus daar op de rechterflank voor Ajax liggen
Nee.
wel wat mogelijkheden. Hopelijk
Ja.
dat misschien Bergwijn of Kudus veel naar die ruimte kan uitzakken. En hem een beetje doldraaien, zoals Anthony dat altijd deed. Dus
Ja.
dat is wel echt een zwakte van PSV. Zie je verder nog in de omschakeling of zo misschien nog dat ze met Simons eigenlijk de buitenspelers misschien te veel mensen voor de bal hebben staan. Veerman natuurlijk ook, denkt vaak
Nee.
aanvallend.
Ik denk dat PSV redelijk verdedigd zal gaan spelen en Ajax op zal gaan vangen. Ik denk eigenlijk een beetje wedstrijd tegen Arsenal. Was ook een team die vanuit zelf voetballen redelijk hoog staan. Aanvallende backs. En hoe ze dat een beetje hebben bestreden, denk ik dat ze Ajax ook gaan bestrijden. Dus wel
Zeker.
echt wel druk zetten, maar niet te hoog staan. En het verdedigend redelijk dicht op elkaar. Want je ziet nog wel eens dat er heel veel ruimte ontstaat tussen de linies bij PSV. Maar ik denk dat ze het redelijk op elkaar gaan houden. En dan gewoon daar in de diepte gaan zoeken achter de backs van Ajax. Met een lange bal op Luc de Jong. Met een Simons die heel bewegelijk is. Dus ik denk dat ze daarin Ajax heel veel pijn kunnen doen. Wat je ook tegen Arsenal gewoon zag. Ze kunnen verschillende dingen. Hè. Ze kunnen of echt omschakelen. Of ze kunnen vanuit die buitenspelers en ja, een Gakpo die een man voorbij kan, dan een voorzet geven op een Til of op een Luc de Jong. Nou ja, Ajax heeft natuurlijk over het algemeen best wel kleine centrale verdedigers. Dus ik denk dat daarin ze kunnen Ajax op heel veel verschillende manieren pijn doen. Ik denk dat de wapens van PSV ook wel echt de zwaktes van Ajax blootleggen. Dus ik denk dat daarin wel heel veel kansen liggen voor PSV. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje de slag om het middenveld zal zijn. Kijk, een Sangaré die wint zijn duels eigenlijk bijna altijd wel. Maar natuurlijk ook, hoe goed kan je een Veerman het voetballen onmogelijk maken? Hoe kan je hem onder druk zetten zodat ze niet vanuit daar kunnen gaan voetballen? Want dat is ook wel een belangrijke speler in de opbouw ook wel.
Ja, zeker, helemaal mee eens. Maar is het niet dat die Gutierrez laatste tijd eigenlijk wel alles speelt? Dus
Ja, maar dat is dan wel, denk ik, ja, ik denk grote wedstrijd. Dat is echt wel voor Veerman en Sangaré kiezen.
ja, precies. Ja, tegen
Ja.
Arsenal speelde Veerman op 10 met Gutierrez en
Ja.
Sangaré erachter.
Ja, maar toen was Luc
Maar
de Jong er
dan
niet meer fit. Dus speelde Xabi
nee,
Simons in de spits. Ik
iemand
denk dat
fit.
Luc de Jong wel zou starten. En als dat
Denk
niet
ik
is en
ook.
Xabi Simons er in de spits, dan kan een Veerman wel op het team spelen. Maar Veerman zegt in ieder geval vaak zelf wel, die zeurt daar vaak om en zeuren kan die, dat hij wel het liefste op die controlerende positie speelt.
Ja, klopt,
Dus
klopt.
ja, het vraag of Luc de Jong speelt, als ik zie het hoop je van niet. Maar het zal voor PSV wel echt een wapen zijn. En ik denk dat Madueke nog niet start. Die komt natuurlijk echt net pas terug. Dus dan zou je eventueel met een El Ghazi op rechtsbuiten kunnen starten. Of
Ja,
met een
ik denk
Xabi
eigenlijk,
Simons.
ja, precies, ik denk dat laatste. Ik denk, ze hebben natuurlijk wel gekeken naar de Johan Cruijffschaal. Wat wel een veredelde oefenwedstrijd is natuurlijk. Maar toen speelde Til op 10. En ik denk Til met Luc de Jong. En dan vanaf rechts Xavi Simons en links Gakpo. Dat is wel echt een dodelijke combinatie tegen de verdediging van Ajax. Daar
Ja,
wil ik niet te veel aan denken
absoluut.
eigenlijk. Als je die vier
Nee.
tegenover de verdediging van Ajax ziet staan. Dus er wordt ook al wel geroepen op social media om bij Ajaxide om misschien iets in de verdediging aan te passen qua wat meer lengte erin. zou natuurlijk
Ja,
kunnen.
want het is nu een beetje de kwestie dat, dat je wel verschillende backs hebt. Je hebt Gizidan dus op linksback spelen, wat we zeiden. Je hebt Sanchez op rechtsback, Renkan op rechtsback, Blind op linksback. Hoe zou je dat inderdaad oplossen?
Ja, ik zou het wel. Ik heb wel een idee erover, maar ik denk dat Schreuder dat niet gaat doen. Maar even kijken. Ik zou Timber misschien op rechtsback zetten tegenover Gakpo. En hem ook veel in laten dribbelen. Kan ook natuurlijk ook in het middenveld komen. Dan misschien
ja,
Alvarez naast hem centraal. Met Bessie.
Mm-hmm.
Ja, Alvarez zakt normaal gesproken ook al veel in. Dus die komt al veel in die zone. Samen met Bessie heb je best wel kopsterk plus snelheid van Bessie heb je. En Timber die ook natuurlijk kan herstellen. Ja, en het liefst had ik dan Wijndal misschien op links gehad. Maar dat zal dan nu of Rens of Blind worden. En ik denk dat die voor Blind gaat dan. Dat zou dan in mijn. En dan zou ik Grealish op het middenveld hebben, denk ik.
Ja, want ik denk eigenlijk dat. Vind ik goeie, vind ik een creatieve, maar wel een hele goeie. Ik denk dat sowieso in het koppen Alvarez wel redelijk Luc de Jong komt te staan. Dus als de Jong speelt, dat Alvarez dan wel heel kort voor de verdediging gaat aan.
Ja.
En dan kan de verdediger inschuiven met dus Timber. Of je kan, één van de twee bekken het midden in laten dribbelen. En je hebt daarin heb je of met Blind aan de linkerkant of met Rens aan de rechterkant. Heb je dan natuurlijk een speler die ook echt het middenveld in kan dribbelen. Dus dan zou je even wat kunnen doen. Dus dan zou je Alvarez heel kort voor verdediging laten spelen. Bijvoorbeeld Blind iets meer naar het midden. En dan Sanchez als mannetjesputter op Gakpo of een Rens. Dat zou je eventueel wel kunnen doen. Ja,
ja precies. Ja. En dan heb je alsnog kans dat Gakpo vaak in de zone van Timber komt te staan. Maar dat lijkt me wel een mooi duel om die twee tegen elkaar te hebben. Dus dat is maar net hoe je het aanpakt. Maar ik denk dat wel tactisch wel heel interessant is om te zien. En ik denk dat we daar. Dat gaan we samen die wedstrijd kijken, sowieso zondag. We zitten dan in Barcelona.
Ja, een lekkere voetbaldag, ja.
Ja.
Ja, dus, een hele dag voetbal kijken. Lekker man. Oké, nice. Ik denk dat het gewoon sowieso wel een wedstrijd zal gaan worden. En het is gewoon, er staat gewoon best wel veel op het spel ook. Voor PSV moeten ze eigenlijk de aansluiting vinden. Op het moment dat PSV gelijk speelt, dus 4 punten achter dan het WK in. En als ze verliezen, 7. Dus ik denk dat voor Ajax ook nog wel zaak is dat als ze er een gelijkspel uit kunnen slepen, dat ook. Dat ze daar ook op te gokken. En niet als Marsalis open moet worden voor een overwinning.
Precies.
Ook gelijk spel zou natuurlijk voor Ajax heel goed zijn.
Ja, helemaal mee eens. Dus het zou inderdaad wel heel mooi zijn. En een beetje tegen de, hoe zeg je dat, tegen de verhoudingen in. Als we nu 7 punten voorkomen als Ajax zijnde. Ja. ook als je de stemming hoort. De stemming op Twitter en over Schreuder. Nou, dan gaat hij dus eigenlijk met overwintering dan wel in de Europa League en een 7 punten voorsprong, gaat hij straks de winterstop in. Ja, dat is uiteindelijk heb je dat dan nog supergoed gedaan. En ook wat ik ook al hoorde, dat dit is ook niet eenmaal het seizoen voor Ajax om nu in de Champions League ver te komen. Je bent met zoveel veranderingen, dus uiteindelijk is het ook wel goed dat je in de Europa League verder gaat en gewoon gaat focussen op het kampioenschap. En daarin, supermooie strijd met name PSV, denk ik. Die twee teams zijn toch wel het meest veelzijdig en het meest brede selectie uiteindelijk. En die gaan natuurlijk uitmaken dit jaar wie kampioen gaat worden. En dan wordt
ze is het denk ik ook
de eerste grote test.
Het is daarnaast ook gewoon een strijd van twee teams die heel veel veranderingen hebben gehad. Er zijn bij beide veel spelers weggegaan, spelers bijgekomen. Dus de teams zijn echt veranderd. Andere trainer en ze hebben technisch beleid wat veranderd is.
Ja.
Dus op alle drie de vlakken in de organisatie zijn er veel veranderingen geweest. Dat maakt het wel super interessant dit jaar, ja.
Ja, ja ik denk
nice.
Dat
ik zie jou morgen.
Ja, inderdaad. Morgenavond kom ik in Barcelona aan, dus dan zien we elkaar.
Ja.
Helemaal goed. Dan tot de volgende.
Yo.